Gemeente, ik herinner u eraan dat met ingang van aanstaande zondag, de eerste zondag in april dus, onze morgendiensten weer zullen gaan beginnen om 9:30. Volgende week, zondagmorgen, zal ook de herbevestiging plaatsvinden van de herkozen ouderling broeder Van Dis. En vandaag is dus de extra collecte voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het derde vers van Psalm 100. Juich aarde, juicht alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Het eerste en het derde vers van de 100ste psalm. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gods woord komt vanmorgen tot ons uit de psalmen. Uit psalm 21. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van psalm 21. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Psalm 21 vers 4 na de schriftlezing. Een psalm van David voor de opperzangmeester. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte, en hoezeer is hij verheugd over uw heil. Gij hebt hem zijn harten wens gegeven, en de uitspraak zijner lippen hebt gij niet geweerd. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede, op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Het leven heeft hij van u begeerd, gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Groot is zijn eer door uw heil. Majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd, want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Want de koning vertrouwt op de Heere, en door de goedertierenheid van de Allerhoogste zal hij niet wankelen. Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen zetten als een vurige oven ter tijd van uw toornig aangezicht. De Heere zal hen in zijn toorn verslinden en het vuur zal hen verteren. Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen en hun zaad van de kinderen der mensen, want zij hebben kwaad tegen u aangelegd. Zij hebben een schandelijke daad bedacht, doch zullen niets vermogen. Want gij zult hen zetten tot een wit, met uw pezen zult gij het op hun aangezicht toeleggen. Verhoog u, Heere, in uw sterkte, zo zullen wij zingen en uw macht met psalmen loven.
Thank you.
gemeente, ik lees u nu het paasevangelie uit Matteüs 28. En daarvan de versen 1 tot en met 6. Matteüs 28, vers 1 tot en met 6. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit, gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanmorgen is het tweede gedeelte van vers 2 van dit hoofdstuk Matteüs 28. Vers 2b. Want een engel des Heeren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen wij in onze gebeden gedenken aan de familie Alderliesten. In de afgelopen week, gisteren, is de vader van onze broeder Alderliesten overleden. We willen ook aan de Heere opdragen Johan van den Doel, die deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen en daar een oogoperatie moet ondergaan. Heere, barmhartige en genadige God, we mogen samen zijn in uw huis op deze zondag, die toch wel een bijzonder gedenkwaardige dag is. Uw dag is altijd een herinnering aan uw opstanding, Heere Jezus Christus, want krachtens het feit dat gij op de eerste dag der week zijt verrezen uit de doden, heeft de kerk nu haar rustdag op die eerste dag der week. Als een wekelijkse herinnering dat gij de levende zijt. Maar dat mogen wij op deze paaszondag toch wel in bijzondere zin met elkaar gaan overdenken. Vandaag geeft u na de gang van het kerkelijk jaar ons de paasdag te beleven. En dan mogen we in bijzondere zin de schriften openen bij dat evangelie dat ons meldt uw uitgang uit het graf. Uw overwinning over de dood, dat evangelie dat ons verkondigt dat de schuld nu ook volkomen betaald is en dat het recht Gods volledig genoegdoening heeft ontvangen. Het evangelie dat ons ook verkondigt dat er nu leven is voor mensen die midden in de dood liggen. Want de levenskrachten van de opgestane gaan zich nu ook bewijzen in de geestelijke opstanding van dode zondaren. Heren, wij willen uw grote naam erkennen dat u ons dat evangelie ook dit jaar weer geeft te beluisteren. En dat we deze heilsfeiten, zoals ze ons in de schriften beschreven worden, mogen herdenken. En dat dat allemaal vast ligt in het onwankelbare woord. Zoals de apostel Paulus dat getuigd heeft, dat de Heere Jezus gestorven is en opgestaan naar de schriften. En dat het ook vast ligt in het getuigenis van hen die de Heere Jezus verschenen is. O Heere, nu bidden wij van u dat alles wat voorwerpelijk zo vast en zo waar en zo zeker is, nu voor ons ook vast mag staan. En dan niet alleen wat ons verstand betreft en wat onze verstandelijke overtuiging betreft, maar dat het ook vastheid mag krijgen in ons binnenste. En dat dit de grond van het geloof van uw volk meer en meer mag worden, omdat daar alleen de vastheid in gelegen is, Heere. Ach, wij bidden van u dat u uw woord dan tot zegen wilt stellen. Als we het vanmorgen weer openen en overdenken, gebruik gij het dan om het in te dragen in onze harten. En om ons er diep en innerlijk van te overtuigen dat de Heere Jezus leeft. Ach Heere, dat is een troostboodschap. Een troostboodschap voor alle bedroefden van hart. Alleen, het is wel zo dat bedroefden van hart en verslagenen van geest en treurenden over de zonde niet zomaar de troost van het paasevangelie zullen verstaan en ervaren. Dat was op de paasdag zelf ook niet. Dan moet u er zelf aan te pas komen, Heere. Dan moet gij u zelf bewijzen als die levende. Dan moet uw geest eraan te pas komen om de vastheid en de waarachtigheid van uw woord in het hart te schenken. En u, Heere, wij bidden van u dat gij dan zo ook de boodschap van uw verrijzenis tot troost wil doen zijn, tot zaligheid wil doen zijn, tot zegen. Maar de boodschap dat de Heere Jezus leeft is ook een boodschap die ons verschrikken moet, als wij nog zonder hem leven. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Zo heeft die paaspsalm ons vanmorgen alweer gezegd. Die paaspsalm die ervan getuigt dat de Heere Jezus het leven tot in eeuwigheid heeft ontvangen. En dat hij gekroond is met heerlijkheid en eer. Tegenover hem kunnen zijn vijanden niet bestaan. Dat bleek ook wel op de dag van zijn verrijzenis toen de wachters als doden werden. O Heere, en als die boodschap van de opstanding van de Heere Jezus ons dan nog verschrikken moet, wilt gij door uw Heilige Geest dat dan eens veranderen, door ons te veranderen. Hoeft de aard van de boodschap niet anders te worden, maar ons hart moet anders worden. Heere, wilt gij de vijandschap die er van nature bij de mens is verbreken? Wilt gij de onwil en de onverschilligheid en de onbekeerlijkheid wegnemen? En wilt gij van vijanden nog vrienden maken? Wilt gij van doden nog levenden maken? Wilt gij ook in dat opzicht uw kracht bewijzen, Heere, door zondaren met u te verzoenen in de weg van bekering en geloof? En laat het zo een gezegende uren mogen zijn, o God, opdat wij ondervinden dat ook vandaag uw woord in ons midden nog voortgang mag hebben en dat uw werk nog openbaar mag komen. Laat dat niet alleen onder ons, maar laat dat in heel uw kerk zo mogen zijn, Heere. Ach, het is in de kerk menigmaal als het op het geestelijk leven en het getuigenis daarvan aankomt, zo stil en zo dood als op het kerkhof. Maar gij zijt de machtige God die ook daar verandering in kunt geven en die leven kunt werken in het midden van uw kerk op aarde, die uw volk kunt verlevendigen en die krachtig kunt werken tot roem van uw genade, opdat uw deugden groot gemaakt worden en opdat uw volk meer en meer bekwaam gemaakt mag worden om te verkondigen de grote deugden van u, die hen getrokken heeft uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Heere, verlevendig uw werk, versterk hetgeen uw hand heeft gewerkt, breid uw rijk uit, en wilt gij het zo een gezegende Pasen maken voor uw ganse kerk op aarde. Laat uw kerk het weten en eruit mogen leven. De Heere is waarlijk opgestaan. En laat die kracht van uw opgestane heiland zich openbaren in de geestelijke opstanding van velen. Heere, wij bidden u dat ge dan genadig verzoening wil doen over onze zonden. Neem weg al onze ongerechtigheden en ontferm u over ons. Wees gij met hen die op de dag van de opstanding van de Heere Jezus rouw en droefheid in hun hart hebben vanwege verliezen die zij hier op aarde leden. Heere, er zijn er ook in onze gemeente die rouw dragen en bij die velen die er al waren, die rouw hebben, is er nu opnieuw een gezin toegevoegd, Heere. Wij bidden van u dat u hen ook wilt gedenken. En bijzonder, onze broeder, gedenk hen allen, Heere, en wilt gij in uw gunst op hen neerzien, opdat het evangelie als de blijde boodschap van leven en genade en zaligheid hen ook bijzonder in deze omstandigheden mag aan- en toespreken, want daaruit alleen kunnen wij ontvangen wat we nodig hebben in alle droeve omstandigheden van ons leven. Gedenk gij zo allen, Heere, die een weg van beproeving moeten gaan, die de ervaring hebben dat er een steen voor ligt. Ja, dat er een steen op hun hart kan liggen. Wilt gij door uw goddelijke kracht al die hindernissen en al die stenen en al datgene wat in de weg staat en wat ons neerdrukt en bezorgt en bedroeft en ellendig maakt, eens wegnemen en wilt gij uzelf schenken als die God die alle nooddruft vervult uit uw volheid. Heren, wij bidden u ook voor Johan van den Doel, die in deze week naar het ziekenhuis zal moeten en die daar een operatie moet ondergaan. Heren, wij bidden van u dat u het alles wel wilt maken en dat u de operatie wilt doen slagen, door zelf ook aan de dokter wijsheid en inzicht te geven om deze delicate operatie te verrichten. Geef hem, als hoe klein hij ook is, toch iets te beseffen dat gij God zijt en dat hij het van u moet hebben. En laat hij dan zelf ook in zijn jonge leven het mogen leren, juist ook door deze omstandigheden ertoe gedrongen, om u de Heere nodig te hebben en het bij u te zoeken. Zegen gij hem en zijn ouders en wilt gij een gunst aan ons allen gedenken, Heere. We vragen het u in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen u zingen uit de 118e psalm en daarvan het 10e en het 11e vers. Dit is de poort des Heren. En de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegt. 118 vers 10 en 11. Gemeente, u weet wel dat de Heere bij het werk dat hij in deze wereld verricht ook gebruik maakt van de dienst der engelen. Engelen zijn die geesten die Gods troon omringen en die vaardig passen op het woord van zijn mond, zoals Psalm 103 zegt. Engelen zijn die dienaren van God die volgaarne zijn wil volbrengen, zonder tegenspreken, zonder murmureren. Ze zijn een en al gewilligheid, omdat ze ook een en al zondeloosheid zijn. En ze hebben maar één begeerte om hun schepper en hun God te dienen in liefde en toewijding. En u maakt de Heere van die trouwe dienaren gebruik, ook bij het werk dat hij op deze aarde verricht. We vinden daar in het Oude Testament herhaaldelijk de bewijzen van. Dan komt er nogal eens een engel naar de aarde om een boodschap van de Heere over te brengen. En dan lezen we nogal eens een keer van engelen in het meervoud die door de Heere gebruikt worden om het volk des Heere te beschermen en te beveiligen. We lezen er ook van in het Nieuwe Testament en dan met name als het gaat om de heilsfeiten. Om de feiten zoals de geboorte en de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. Dan komen daar in de beschrijving van die heilsfeiten telkens ook weer passages voor waarin het over engelen gaat. Denkt u maar aan de engel Gabriël die naar Nazareth werd gezonden om de geboorte van Christus aan te kondigen. Denkt u maar aan die engel die aan de herders in de velden van Efrata verscheen om de boodschap van de geboren koning aan de herders te brengen. Denkt u maar aan de menigte van hemelse heerlegers die kwamen om het ere zij God te zingen. Denkt u maar aan die engel die aan Jozef verscheen in de droom om hem te waarschuwen en hem te bevelen in Gods naam om naar Egypte uit te wijken. En zo is er nogal eens activiteit van de engelen geweest rondom de geboorte van de Heere Jezus Christus. Het is ook geen wonder dat de engelen dat werk graag doen. Alles wat met de zaligheid van de kerk samenhangt, daar verheugen zij zich over. De engelen hebben zich ook zeer bedroefd toen de mens zondaar werd. En het was in de engelenwereld een oorzaak van vreugde toen het hen bekend werd dat God plannen maakte om zondaren zalig te maken. Het was in de engelenwereld een oorzaak van vreugde om God aan het werk te zien om de gevallen mens weer terug te brengen en in zijn gemeenschap te herstellen. Dat geheim, dat heilgeheim, zullen de engelen nooit kunnen doorgronden. Alleen de mens, die zelf het voorwerp van de liefde en de genade Gods mag worden, kan in dat heilgeheim inblikken. Maar de engelen kunnen er alleen maar naar kijken. Dat werd gesymboliseerd, u weet wel, door die twee cherubs die op de ark van het verbond op het verzoendeksel waren aangebracht en die met hun aangezichten naar beneden gericht waren, om zo als het ware steeds op dat verzoendeksel te zien waar immers het bloed der verzoening gesprenkeld werd. En de apostel Petrus daaraan herinnerend zegt dat de engelen begeerig zijn in te zien in de verborgenheid van het heil dat God aan gevallen mensen schenkt. Maar al kunnen ze dat dan niet doorzien, ze zijn er wel verheugd over. En als God hen bij dat werk en bij de uitvoering van dat werk gaat gebruiken, dan zijn de engelen zeer gewillig om ook in dat opzicht de wil Gods te doen. We zagen dat bij die engelen rondom kerstfeest. We zien dat ook bij de engelen op de paasdag. dan is er weer activiteit in de engelenwereld. En we willen vanmorgen met elkaar gaan letten op de activiteiten van één van die engelen in het bijzonder. En zo het opstandingsevangelie, de boodschap van de verrijzenis van Christus overdenken. Er zijn drie dingen die ons van die engel in onze tekst gezegd worden. In de eerste plaats dat hij neerdaalt uit de hemel. In de tweede plaats dat hij de steen wegwentelt van de deur van het graf. En in de derde plaats dat hij op die steen gaat zitten. En dat zijn alle drie dingen die bijzondere betekenis hebben en die onze overdenking waard zijn. En waarin het evangelie van de opstanding van Christus spreekt. In de eerste plaats dus dat hij uit de hemel neerdaalt. Dat wijst al direct op zijn afkomst. Hij komt uit de hemel. Geen wonder, want hij is een troongeest. Hij is in de hemel. Dat is zijn woonplaats bij God. Ja, maar het is inderdaad wel vanzelfsprekend dat die engel uit de hemel neerdaalt, omdat alle engelen in de hemel hun woonplaats hebben, maar het staat er toch niet overbodig, gemeente. Er staan geen overbodige dingen in de Bijbel. En al is het dan voor ons besef nog zo vanzelfsprekend dat die engel uit de hemel neerdaalt, het heeft toch betekenis dat het er staat. En dat onze aandacht hiervoor in de eerste plaats gevraagd wordt. Wat zegt ons dat dan? Hij komt uit de hemel, hij komt bij God vandaan. En aangezien engelen nooit op eigen initiatief handelen of ergens heen gaan, maar aangezien engelen alleen maar ergens heen gaan als ze daar een bevel voor gekregen hebben, staat het vast dat deze engel bij God vandaan komt, omdat God hem gezonden heeft. Denk u maar even aan het roepingsvisioen van Jesaja in het zesde hoofdstuk van zijn boek. Daar tekent Jesaja hoe hij in dat visioen engelen gezien heeft. En heel merkwaardig, die engelen die hij zag, de serafs, die hebben 6 vleugelen, 3 paren. En met 1 paar vleugelen bedekken die engelen, zo ziet Jesaja, hun voeten. Ze gaan nergens heen als God hen geen bevel geeft. En pas dan als de Heere gezegd heeft, ga, dan gaan ze. Pas dan als de Heere hen zijn wil bekend gemaakt heeft. En als hij hen een boodschap gegeven heeft. Dan gaan ze. Dus als er staat dat die engel neerdaalt uit de hemel. Dan moet u even denken aan wat eraan vooraf ging. Voordat die engel neerdaalde uit de hemel. Was daar in de hemel het bevel Gods. Tot deze door hem uitgekozen engel. En dat bevel Gods luidde, ga. God heeft er zelf zijn bemoeienissen mee gehad. Voordat die engel naar de hemel kwam. En God heeft het zelf zo gewild en zo bevolen. En vanzelfsprekend heeft de Heere niet alleen maar gezegd dat die engel moest gaan, maar hij heeft ook gezegd waar hij heen moest gaan. En hoe hij moest gaan. Let u daar vooral ook even op. God heeft die engel een opdracht gegeven, maar overeenkomstig de opdracht zal ook de verschijning van de engel zijn. God heeft die engel opgedragen dat hij moest gaan naar de hof van Jozef, naar het graf in de hof van Jozef. Maar, zo heeft de Heere daar uitdrukkelijk bij bepaald, hij moest gaan, deze engel, in al de heerlijkheid van de hemel. Hij moest gaan als een afgezant van God, van wie de heerlijkheid God zou afstralen. En vandaar dat hij komt, en Matthäus heeft ons dat beschreven in vers 3, als een engel wiens gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En nu moet u niet zeggen, ja, dat zal dan wel samenhangen met het feit dat hij uit de hemel komt, want niet elke engel die uit de hemel komt ziet er zo uit. Niet elke engel van wie we in de Bijbel lezen dat hij uit de hemel neerdaalde om een werk des Heren op de aarde te verrichten, zag er zo uit. De engel Gabriel zag er zo niet uit toen hij bij Zacharias of bij Maria kwam. En die engel die bij Gideon kwam, zag er bij zijn komst en toen hij de boodschap overbracht zo niet uit. Waarom ziet deze engel er wel zo uit als een bliksem met zeer witte blinkende kleding? Dat hangt samen met het feit dat hij naar de hof van Jozef moet. Waarom dan? In die hof van Jozef is het graf van de Heer Jezus, maar dat graf is omringd door soldaten. En die soldaten van de wacht zijn de vertegenwoordigers van de vijanden Gods. En de vijanden van Christus. Nu zeg ik niet dat deze soldaten enkel en alleen de vijanden van Christus waren. Ik weet van die soldaten verder ook niets af. En in hoeverre zij betrokken zijn geweest bij de terechtstelling van de Heer Jezus, dat weten wij niet en daar kunnen we dus ook niets van zeggen. Maar ze zijn de vertegenwoordigers van de vijanden Gods. Zowel Joden als Romeinen. U weet immers wel hoe die wachter gekomen is. Pilatus heeft aan de Joden toestemming gegeven om daar een wacht van soldaten neer te zetten, nadat ze ook de steen voor de deur van het graf verzegeld hadden. Die wachten, dat zijn dus soldaten die daar staan, omdat de vijanden van Jezus, de Joden en met name de overpriesters en de Romeinse stadhouder, de vertegenwoordiger van het Romeinse bewind, hen daar wilden hebben. En zo zijn ze de vertegenwoordigers van de vijanden Gods. En wat moeten die nu doen bij het graf van de heiland? En wat zullen die daar dan bij zijn als de Heer Jezus op gaat staan uit de doden? Die vijanden hebben daar niets te maken. En daarom moeten ze weg. En hoe jaagt God hen weg? Door die engel te bevelen neer te dalen als een bliksem. Zodat in het vervolg door Matthäus gezegd kan worden, en uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als dood. Ze moeten weg. Want ze hebben bij dat graf van de Zoon van God niets te maken. Daar mogen straks wel de discipelen komen en die mogen er ook nog wel in kijken. Maar die vijanden hebben daar geen plaats. Waarom niet? Omdat ze vijanden zijn. Omdat ze vijanden van Christus en vijanden van God zijn. En zulken duldt God niet in zijn nabijheid en zulken hebben geen plaats in de nabijheid van zijn Zoon. En dat is dan het eerste, gemeente, wat ons vanmorgen door de komst van die engel uit de hemel verkondigd wordt. Het gaat om de opstanding van de Heer Jezus, en dat zullen we zo meteen wel nader zien. Maar dat evangelie van de opstanding van de Heer Jezus, dat is maar niet puur en enkel en alleen blijdschap en bemoediging. Voordat het evangelie ons verder iets zegt als bemoediging of Als blijk van blijdschap wordt ons in het Matthäus-evangelie allereerst verkondigd dat het evangelie van Pasen schrik teweeg brengt. En dat de vijanden al sidderende vluchten. Het evangelie van Pasen heeft deze nood toch ook heel duidelijk. Zoals ook het evangelie van de wederkomst van Christus deze klank heel nadrukkelijk heeft. En zo is de verhoging van Christus, beginnend met zijn opstanding en straks voltooid met zijn wederkomst, ook een boodschap die bedoelt schrik en vrees in te boezemen. Aan wie dan? Wel nu, aan al diegenen die nog bij zijn vijanden behoren. Aan al diegenen die niet met hem verzoend zijn. Aan al diegenen die een weerbarstig en een gesloten en een onbekeerd hart hebben. Aan al diegenen die voortgaan op de weg van hun eigen keus. Ongodsdienstig of godsdienstig, maar dat maakt geen verschil meer. Zolang het hart gesloten is en zolang er voor de Heere en voor zijn genade geen plaats is. De boodschap van Pasen is een schrikwekkende boodschap. En zo lazen we het ook in de 21ste psalm, nietwaar? Dat is ook een paaspsalm. Daar gaat het over die vorst die eindeloos leeft. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos, want hij heeft van God begeerd het onvergankelijk leven en God heeft het hem gegeven. Maar deze vorst, deze eeuwige koning, hij zal zijn vijanden weten te vinden en hij zal ze verbreken en hij zal ze schrik aandoen. Ook al kan hij in zijn langmoedigheid lange tijd geduld met hen hebben. En ook al kan hij lange tijd hun zonde en hun goddeloosheid verdragen. Maar er komt een dag. En de geschiedenis van vanmorgen bewijst het. En de wederkomst van Christus zal het te zien geven. Er komt een dag dat zijn geduld ten einde is. En dat al zijn vijanden, al sidderende, zullen vluchten als hij samen met al zijn duizenden engelen in glans zal verschijnen. En dan zullen al zijn vijanden zijn als rook en damp die ras verdwijnt. Zal dat uw toekomst zijn? Zal dat datgene zijn wat u straks mee moet maken? Zoals hier. Die wachters bij het graf werden als doden. Dat hangt er maar vanaf hoe de gesteldheid van uw hart is. En dat hangt er maar vanaf of u geleerd hebt de Heere Jezus te eerbiedigen en voor hem te buigen. En dan in waarheid. En als dat niet zo is, en als uw hart voor hem en voor zijn genade en voor zijn woord nog gesloten is, houdt u er dan maar rekening mee dat de dag komt dat u net zal vergaan als die wachters in Jozefs hof. Als maar niet één engel, maar al de engelen en vooral de Zoon des Mensen zal komen in al zijn heerlijkheid. Houdt u er dan maar rekening mee dat u zult beven en zult sidderen als uw eigen ogen de opstandings- en wederkomstheerlijkheid van de Heere Jezus zullen aanschouwen. En als u hem dan niet kent als uw zaligmaker en verlosser. En als we dan nooit voor hem hebben leren buigen hier op aarde met onze schuld en met onze nood en met onze ellende hem te voet hebben leren vallen, dan zullen we straks verschrikt staan. Hoort u vanmorgen vooral toch ook in de eerste plaats deze klank van het paasevangelie. Er is meer, Gode zij dank, er is veel meer, maar dit zien we niet over het hoofd. Want het paasevangelie, brengt uiteindelijk geen enkele bemoediging voor een mens die onbekeerd verder leeft. Geen enkele bemoediging voor iemand die toch in zijn zonde voortgaat. Geen enkele troost voor iemand die niet voor die koning buigen wil. En daarom laat het tot onze oren en tot onze harten ingaan. Zullen we werkelijk iets gaan kennen van de zaligheid, van het nieuwe leven dat in Christus verschenen is, dan zullen we van vijanden vrienden moeten worden. Dan zullen we niet langer moeten behoren bij die categorie waar de wachters bij hoorden, maar dan zullen we moeten gaan behoren bij dat volk waar ook de vrouwen die we in dit hoofdstuk ontmoeten bij hoorden. Mensen tot wie straks gezegd wordt, vreest gij lieden niet, want ik weet, en daar ligt het grote verschil, ik weet dat gij zoekt Jezus. Maar het tweede wat ons van die engel verteld wordt is, dat als hij neergekomen is en als hij zo die wachters heeft verdreven, hij de steen van de deur wegwentelt. En dat doet hij ook al niet uit eigen beweging. Dat hoorde ook bij zijn opdracht. Nogmaals, engelen doen niets uit eigen beweging. Engelen lopen God ook niet vooruit. Engelen nemen niet zoals wij proberen vaak God het werk uit handen. Engelen stippelen de weg des Heren niet uit. Engelen zijn altijd volgelingen. En ze voeren uit wat hen uitdrukkelijk gezegd is. Dit ook. De engel kreeg opdracht om die steen, die grote steen, die bovendien verzegeld was, weg te wentelen. Maar dan moet hij dat zegel verbreken. Nou, wat zou dat? Wat heeft die engel en wat heeft de God van die engel met het zegel van het Romeinse wereldrijk te maken? In het licht van de hemel, in het licht van de majesteit Gods verschrompeld al onze gewichtigheid en belangrijkheid. En zo gaat het graf open. Omdat God het open wil hebben. Waarom was dat? Gemeente, u weet op Golgotha, het ene laatste kruiswoord van de Heer Jezus heeft geklonken, het is volbracht. Was toen alles volbracht? Was het toen klaar, dat werk wat de Vader aan de Zoon opgedragen had? Was het voldoende? En is het genoeg als de Heer Jezus dat zegt? Of moet degene die het werk opgedragen heeft het ook nog zeggen? Het laatste is toch zeker waar, niet waar? Christus heeft gezegd, het is volbracht, maar beslist is dat pas als de Vader het ook zegt. Hij moet er getuigenis van geven of hij met het werk van zijn Zoon tevreden is. Hij moet het laten blijken dat dat werk wat Christus verricht heeft als de knecht des Heren, en die naam is van betekenis in dit verband, de knecht des Heren, de Vader, de opdrachtgever moet het laten blijken of hij met het werk van de knecht tevreden is. En of daardoor nu alles volbracht is wat er volbracht moest worden. En of door dat werk van Christus nu ook werkelijk het geschondene recht hersteld is. En of de schuld nu ook tot de laatste penning betaald is. Daar moet de Vader nog getuigenis over geven. En dat gebeurt hier. Doordat de Vader die engel naar de aarde zendt en hem opdracht geeft om die steen weg te wentelen. En zo gaat de gevangenis open. Want zie dat graf nu maar als een gevangenis voor de Heere Jezus. Hij was daar vanwege de zonden van zijn volk. Hij was daar omdat al de ongerechtigheden op hem waren aangelopen. En toen werd hij verdrukt en toen droeg hij de straf en toen werd hij opgesloten in het graf. Dat was voor hem een gevangenis. Waar hij als een met schuld beladene, als een die tot zonde gemaakt was, moest vertoeven. En natuurlijk, omdat hij de zoon van God was, kon hij wel uit eigen kracht die steen wegwentelen. Dat had hij kunnen doen. Hij had meer wonderen gedaan. Bovendien, om het graf te verlaten, had hij het nog niet eens nodig om die steen weg te wentelen. Want aan de avond van de opstandingsdag komt hij ook door gesloten deuren binnen in de kring van zijn discipelen. Maar als Christus het zij zelf de steen weggewenteld had, het zij zelf het graf had verlaten zonder dat van Gods wegen de steen eerst weggewenteld was, dan was hij uit de gevangenis uitgebroken zonder dat hij goddelijke permissie daarvoor had gehad. En dat mag niet. Het gaat hier naar het recht van God. Alles heel zuiver toe. En niet als een uitbreker zal hij voor zijn tijd het graf verlaten, maar als iemand die vrijgelaten wordt. En wanneer wordt iemand vrijgelaten uit de gevangenis? Als zijn tijd om is. En als het recht zijn loop gehad heeft. En als de straf gedragen is. Op het moment waarop de straf volkomen gedragen is en het recht volkomen genoegdoening heeft ontvangen, op dat moment breekt zo'n gevangene niet uit, maar wordt de deur voor hem geopend. En wordt hij als een vrij man in de vrijheid gezet. Dat gebeurt met de Heere Jezus hier. Daarom laat God door zijn knecht, door zijn troondienaar, dat graf openzetten. Opdat Christus als een vrijgelatene, als een vrijgesprokene uit kan gaan. En dan heeft het recht der wet niets meer van hem te eisen. En dan is de schuld volkomen betaald. En de ongerechtigheid is teniet gedaan. En het geschonden recht is hersteld. En wat zegt die weggewentelde steen dus? Gemeente, dat is een machtig getuigenis van Gods wegen in deze wereld, dat God tevreden is met het werk van zijn zoon. En het is een machtig getuigenis bovendien, dat omdat God tevreden is en volkomen tevreden met het werk van zijn zoon, nu de woorden van de 85ste psalm geciteerd mogen worden. Dat is bij dat open graf de werkelijkheid. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Zie maar hoe die engel in Gods naam en op Gods bevel de steen wegwentelt. En de gevangen Jezus, de gevangen borg, de gevangen strafdragende zaligmaker, vrijlaat uit de gevangenis. Dat bedoelt Paulus als hij zegt in Romeinen 4 dat Christus opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Want nu is daardoor tegelijk dat open graf en die weggewentelde steen een getuigenis dat een zondaar die verdiend heeft om buitengesloten te worden en voor eeuwig in de gevangenis te zuchten en te kermen, nooit meer een moment te beleven waarop de gevangenisdeuren voor hem opengaan, dat zo'n zondaar met Christus vrijgelaten mag worden. Ja, dat getuigenis van die weggerolde steen is dat een vervloekt Adamskind nu bij God weer een thuiskomen mag krijgen. Omdat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. God eist niets meer van Christus. Het was zijn leven lang geweest en bijzonder in de laatste dagen en bijzonder in Gethsemane en aan het kruis. En ook in het graf. Het was steeds weer geweest de goddelijke eis van het recht. Betaal mij wat geschuldig zijt. En Christus moest betalen. Betalen tot de laatste penning. Betalen met zijn leven. Betalen met zijn bloed. Hij moest betalen totdat uiteindelijk God gezegd heeft. En dat zei hij toen die engel de steen wegwentelde. Het is genoeg. Het is genoeg. Nu is de straf volledig gedragen. En gemeente, nu Christus niets meer. En nu God niets meer van Christus eist. Nu eist hij ook niets meer. Van degene die in Christus zijn. Want het is hun schuld die betaald is. Het is hun zonde die weggenomen is. En als Christus dan door de geopende deur van het graf mag uittreden als een vrijgesprokene, dan blijft de schuld van zijn volk daarachter. En God gedenkt er niet meer aan. Maar dan mag dat volk dat hem toebehoort, het volk dat hem al gegeven is van eeuwigheid, het volk waaraan hij zich verbonden heeft, het volk dat hij lief gehad heeft, het volk waar hij zijn leven voor gaf, waar hij zijn bloed voor geplengd heeft, dan mag het volk wier schuld hij heeft gedragen en wier ongerechtigheden hij heeft geboet, mee uittreden. Uit dat gevangenisgraf en zo in het licht van, van de hernieuwde gemeenschap met God gaan wandelen. Dat is de rijke troostboodschap van de weggewentelde steen voor het volk des Heren. Voor die vijanden was het schrikbrengend. Maar voor het volk des Heren, voor alle die Christus door een waar geloof ingelijfd zijn, is het de boodschap van de volkomen bevrijding. Van de bevrediging van het recht van God. En nu gaat dat recht van God vervuld worden in hen. Ja, dankzij de arbeid van de Heilige Geest. Die het uit Christus neemt en het in hen gaat volbrengen. En nu gaat dat volk ervaren wat het betekent om met een God te doen te hebben die in gunst zijn lust heeft. En dat alleen om Christus wil. Dat is het paasevangelie. In de volle diepte, in de volle rijkdom, zo wordt het niet terstond beleefd. Zo wordt het niet terstond gekend. Daar gaat wat aan vooraf en daar gaat soms heel wat aan vooraf. Voordat wij deze spraken van het open graf bevindelijk leren verstaan. Daar moet eerst wel plaats voor gemaakt worden, nietwaar? Voor deze blijde boodschap moeten we wel plaats hebben in ons leven. Voor deze vertroostende boodschap moet wel plaats zijn. En hoe maakt de Heere daar plaats voor? Ach, hij maakt daar plaats voor langs zijn eigen weg. Door ons in de schuld te brengen. En door ons droefheid en hartelijk leedwezen vanwege onze zonde te leren. En door ons te leren beseffen dat we buiten God en buiten de gemeenschap met God staan. Door ons te doen beseffen dat we vanwege onze zonde recht hebben op de toorn en op de wraak van God. Door ons te doen inleven dat dat graf ons loon is en dat de dood de bezoldiging der zonde is. En dat de gramschap Gods door ons waardig gemaakt is. De Heere gaat van die dingen in ons leven indrukken geven, om zo plaats te maken voor dat heil van Pasen in Christus. En om zo ruimte te creëren voor de blijde klanken van het vervulde en bevredigde recht van God en van de vrijgesproken zaligmaker en van de zondaar die nu vrede mag vinden met en in Christus bij God. En langs welke weg gebeurt dat dan? Gemeente, en dat is het derde wat ons in de tekst verkondigd wordt. Want als die engel de steen heeft weggewenteld, wat doet hij er dan mee? Dan maakt hij die steen tot een zetel. Hij gaat erop zitten. Met welke bedoeling? Om uit te rusten van het vermoeiende werk van het wegrollen van die zware steen? Nee. Waarom gaat hij dan op de steen zitten? Hij moet, dat is ten derde opdracht die hij kreeg, hij moet neerdalen als de bliksem, die steen wegrollen en Christus de deur van de gevangenis openen en daarin Christus tegelijk eer bewijzen. Maar in de derde plaats, zo luidde de opdracht Gods, en dan moet hij daar wachten totdat de kerk komt. En daarom gaat hij op die weggerolde steen zitten. En als dan straks de eersten komen, en u weet dat zijn de vrouwen, met specerijen om het lichaam van de Heere Jezus te zalven, het was op de vrijdag maar haastig gebeurd en veel tijd was er overigens ook niet om zijn dood lichaam te verzorgen en te zalven en te balsemen. En vandaar dat ze het op de zondagmorgen in alle vroegte opnieuw en beter willen gaan doen. En zo komen ze naar het graf met bedroefde en bezwaarde harten. Maar als dan de eersten komen, dan gaat de engel van die steen die hij tot een zetel gemaakt heeft nu een preekstoel maken. En dan gaat de engel als Gods boodschapper voor de eerste keer in deze wereld het evangelie van Pasen doen horen. En het gehoor dat hij heeft, zeiden een aantal bevende en bevreesde en voor alles bedroefde vrouwen. En dat is de derde taak van die engel, het evangelie brengen. En dan zeer geadresseerd brengen. Zeer geadresseerd, juist aan diegenen die nu gaan komen. En hij ziet ze, en hij ziet hun verdriet. En hij heeft van Gods wegen trouwens ook de inhoud van zijn boodschap meegekregen. God die alle dingen bestuurt en regeert. Hij leidt het zo dat deze vrouwen nu tot het graf komen met hun bezwaarde en verslagen harten. En als zij hem zien, en als zij zien dat de steen weggewenteld is en als schrik hen om het hart slaat, dan is het eerste woord wat die engel tot deze mensen mag zeggen: vreest gij lieden niet. Want ik weet, en hoe weet hij het? Omdat God het hem zei. God weet dat gij zoekt Jezus. Dat was in de hemel bekend. En omdat het in de hemel bekend is als een arme zondaar Jezus zoekt, zendt de Heere uit de hemel een boodschapper om zo iemand in zijn zoeken en in zijn gemis te troosten. Ziet u dat de engelen en ook deze engel naar het woord van de Hebreeënbrief, het eerste hoofdstuk, het 14e vers, uitgezonden zijn om diegenen die de zaligheid beërven? Hier is er één die aan die vrouwen die de zaligheid straks mogen gaan beërven, ook al is dat voor hen hun besef op dit moment heel ver weg. Maar hier is een engel die aan deze vrouwen mag gaan dienen. En die als een gedienstige geest er het evangelie mag gaan verkondigen. Daarom zit hij op die steen. Daarom wacht hij de komst van deze mensen af. En zo is uiteindelijk het werk van deze engel ook dienstbaar aan de Heilige Geest. Dienstbaar aan God de Vader. Toen hij die hof moest zuiveren van vijanden. Dienstbaar aan God de Zoon toen hij hem uittocht moest verlenen uit de gevangenis. En dienstbaar aan de Heilige Geest die dat paasevangelie nu gaat toepassen aan de harten van deze vrouw. En wat is deze boodschap dan geadresseerd, gemeente? Dat is niet in het wilde weg, vreest gij lieden niet. Ik weet dat gij zoekt Jezus. En zo zorgt de Heere ervoor dat het toegepast wordt. En dat het op de juiste plaats en op de juiste tijd en bij de juiste personen toegepast wordt. Zo heeft die engel ook onderscheidelijk gepreekt. En heel persoonlijk gepreekt. Heel nodigend gepreekt. En zo heeft die engel als een instrument in Gods hand mee mogen dienen. Om in de harten van die verbedroefde vrouwen de vreugde van Pasen te schenken. Het is nog wel niet volop Pasen als zij naar de engel geluisterd hebben. Dat kan pas als Jezus zelf komt. Dan wordt het volop Pasen. Maar het is toch al begonnen. Het is toch al doorgebroken. Niet waar? Want als ze de boodschap van de engel gehoord hebben, dan gaan ze haastig uit van het graf. Met vrezen nog wel, maar tegelijkertijd met grote blijdschap. Nu, met vrezen kwamen ze. Zonder blijdschap kwamen ze. Maar als ze weggaan nadat ze de hemel boden en ze getuigenis gehoord hebben. Vanaf de weggewentelde steen. Dan gaan ze met vrezen die er nog bleef. Maar vermengd met die onuitsprekelijke blijdschap. En dan komt daar leven en licht in hun arme zielen. En dan is door het werk van de Heilige Geest die de prediking van deze paasprediker heeft toegepast. De morgenster toch al aan het opgaan in hun harten, nietwaar? Zo heeft die engel ook mogen dienen aan het heil van deze vrouwen. Om in hun harten het geloof te werken, dat deed hij niet, dat doet geen enkele prediker. Maar dat gebeurt wel door middel van de prediking als de Heilige Geest er gebruik van maakt. Maar het behaagt de Heere het altijd te doen door de prediking van het woord. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En hier was deze prediker uit de hemel. En hij mocht het verkondigen. En God heeft er gebruik van gemaakt. Wel nu gemeente, zo heeft deze engel zijn dienst verricht. Aan Christus en aan de kerk, zo mag ik het ook zeggen. Opdat de kerk zou leren leven uit het paasevangelie. En dat is vandaag nog de dienst. Dat is vandaag nog de derde boodschap, zou ik dan zeggen. En dat vertelt ons tegelijkertijd hoe het tweede ons deel kan gaan worden. En het vertelt ons ook hoe we van het eerste wat we gezien hebben van vijanden dus vrienden kunnen worden. Die wachters moesten vluchten. De vijanden hebben geen plaats bij Christus. En er moet een wezenlijke en een grondige verandering komen in ons leven. Vijanden moeten vrienden worden. Haters van God moeten liefhebbers van God worden. Hoe zal dat ooit gebeuren? Dat gebeurt. En daar heeft de Heere dat middel voor ingezet door middel van de verkondiging van het evangelie. Als hij door zijn Heilige Geest dat gaat gebruiken en toepassen aan het hart. En als hij de nood van het leven doet gevoelen. En als hij een mens schuldenaar maakt voor zijn aangezicht. En als hij hem uitdrijft tot de troon der genade. En als hij hem in de schuld brengt. En als hij hem in de verootmoediging brengt. En dan dat tweede. Nou werkelijk die volle en heerlijke en rijke paasboodschap te verstaan dat God geen toornend God meer is. Voor alle die in Christus zijn. Nu werkelijk die volle en heerlijke paasboodschap te verstaan dat het recht Gods voldoening heeft ontvangen. En dat de schuld geheel en al betaald is en dat de 85ste psalm nu tenslotte toch zijn vervulling heeft gekregen. Om nu werkelijk te verstaan en te beleven dat daar in de zaligheid van de kerk ligt, zendt de Heere alweer predikers van het evangelie zoals hij toen die engel zond. En die prediking die zij mogen brengen moet en mag gericht zijn. Zoals toen heel concreet gericht op mensen. Bedroefd van hart en verslagen van geest, vol vrees, vol angst, vol zorg, vol liefde, maar liefde tot een dode Jezus. Maar met één ding wat in de hemel toch ook bekend is. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Zijn er zulke in ons midden? Zijn er zulke tot wie die engel op Pasen dat ook had kunnen zeggen? Zijn er zulken die met een neergebogen hart en met een bedroefd gemoed vanmorgen onder de prediking van het woord zijn gekomen en die komen luisteren naar de boodschap van het open graf, maar die er niet bij kunnen en die het niet verstaan kunnen en die vol zorg aan de toekomst denken en die met leedwezen aan hun zonde denken. En die ongerust zijn en vol vrees en angst, maar die toch door alles heen en onder alles door kennen dat hartelijke verlangen naar en dat bidden om de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Zijn er die dat in stille ogenblikken de Heere bekend maken? Zijn er die voor Gods aangezicht roepen en smeken, Heere, openbaar uzelf aan mij. Zie mij, Heer, die elk moet duchten tot uw vluchten. Zijn er in ons midden die zo gebukt over de wereld gaan en die hopen en hopen op het heil des Heren en die de toevlucht nemen tot de Heren, maar die tegelijkertijd misschien ook met zoveel vrees en kwelling vervuld zijn dat zij bij zichzelf denken, het zal voor mij wel niet zijn? Maar zijn er in ons midden die onder dat alles door toch mogen getuigen dat dat de bede van hun ziel en dat dat het verlangen van hun hart is: geef mij Jezus. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kijk, zulke gesteldheid van het hart is in de hemel bekend. Daar neemt God nota van. En daar besteedt hij aandacht aan. Ook al kunnen we het zelf niet geloven. Het was in de hemel bekend. Voordat die vrouwen op weg waren naar het graf. Het was in de hemel bekend. Ook al wisten die vrouwen er niets van. En ook al konden ze het misschien voor zichzelf en voor elkaar zo niet zeggen. Dat ze Jezus zocht met heel hun hart en met heel hun ziel. En misschien was er zoveel bestrijding en zoveel beschuldiging ook naar henzelf toe. Vanwege al de tekortkomingen en vanwege al de gebreken en vanwege al de zonden die ze tegen Jezus bedreven hadden toen hij nog met hen was. En vanwege al dat ongeloof dat toen hun hart vervulde, toen ze zijn woorden niet geloofden en toen ze op zijn woorden en zijn wonderen vaak niet gelet hebben. Misschien was er zoveel zelfbeschuldiging dat ze het van zichzelf niet konden en durfden geloven dat het hen in oprechtheid om Jezus te doen was. Maar het was in de hemel bekend. En toen zond God die boodschapper heel uitdrukkelijk en ook met de boodschap hem voorgeschreven, dit en dit moet gezeggen als de vrouwen komen. God weet dat zij Jezus zoeken. En zo beurt hij hen op en zo licht hij hen uit de ellende. En zo verrijkt hij hen en zo verrast hij hen en zo verheugt hij hen. En zo geeft hij hen genade en zo schenkt hij licht in hun duisternis. En straks mogen ze Jezus zelf ook nog ontmoeten. Zo maakt God plaats voor zijn eigen werk. En zo baant hij de weg naar de volle openbaring van die rijkdom van het paasevangelie. De steen is weg. De gevangenis is open. Christus leeft. De schuld is betaald. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Amen. We zingen de 103e psalm en daarvan het 11e vers. Wij danken uw heilige naam voor het evangelie dat wij vanmorgen mochten beluisteren. En al is dat dan in alle opzichten niet een evangelie van troost alleen, maar al moet dat ook schrik teweeg brengen, zolang wij zonder u voortleven, toch is er ook dan nog reden om uw naam te danken voor die boodschap, Heere, want uw woord maakt het ons ook duidelijk dat de schrik des Heren ons bedoelt te bewegen tot het geloof. O, laat dat dan inderdaad ook de vrucht zijn, opdat, zolang wij ons beeld nog in die wachters getekend vinden, wij mogen haast maken om onze levenswil, om behoudenis te zoeken bij u. Maar overigens, Heren, dat evangelie van Pasen, dat brengt ook vreugde, blijdschap in de harten van verslagenen. Zo was het bij de vrouwen toen heel geadresseerd en toegepast de boodschap van Christus' opstanding hen verkondigd werd. En wat zal het hen een wonder geweest zijn om dat te mogen horen. Dat gij, o God, weet van het zoeken, van het begeren, van het stille en diepe en misschien heimelijke verlangen van de ziel. Dat gij weet waar ons hart naar uitgaat. Dat gij weet waar onze ziel om schrijdt. Dat gij weet waar ons hart in stilte op hoopt. En dat gij daar ook in wilt voorzien. O Heere, en zo baant u de weg naar het verstaan van de rijkdom van Pasen. Want uiteindelijk de rijkdom daarvan hebben we vanmorgen weer mogen horen. En wat een wonder. En wat een onbegrijpelijk wonder. En wat een wonder waar geen woorden voor zijn. Dat gij nu gunstig gezind zijt. Dat gij nu gunstige gedachten hebt over een verdiening. bedorven Adamskind, dat gij nu de schuld uws volks uitgedelgd hebt, en dat gij geen van de zonden van uw kinderen meer aanziet, dat alle die in Christus zijn, nooit meer zullen ervaren dat gij toornt, dat gij op hen schelden zult. Dat alle die in Christus zijn en voor wie hij de prijs betaald heeft en voor wie hij zijn leven gegeven heeft en wie er ongerechtigheid gewassen zijn, dat gij voor al de zulken nu een eeuwige gerechtigheid hebt en dat gij hen gaat bekleden met de mantel der gerechtigheid en dat gij hen aandoet de klederen des heils, o God. Wat een onbegrijpelijk wonder, en dat is alleen aan u de drie enige te danken. Heere, geef dat uw kerk daarin mag eindigen, en dat ze dan ook waarlijk in verwondering en in aanbidding mag neerknielen op Pasen, om u de drie enige de eer toe te brengen. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 24, het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu den boog. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.